De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee G. M. van Meijeren uit Hoevelaken voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 18. De kerkdienst voor zondag 12 november in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee van der Wind. Dan zal er voorbereiding op het heiligavondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Verzetten voor te gaan. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is de najaarszendingscollecte, die bestemd is voor de verspreiding van het evangelie in Zuidoost-Azië. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De kerkraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht op geslacht en in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen een avondgebed, Psalm 141, daaruit de eerste drie coupletten. Psalm 141, couplet 1, 2 en 3, een avondgebed. Geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 147, couplet 3 en 6. Zeer groot is onze Heer voor krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147, couplet 3 en 6. In verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk belijden wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komende is om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de schrift. Eeuwige God, wie zal uw naam uitspreken? Wij zijn vaak zo snel met onze taal, met onze mond, met onze woorden. Ook als het gaat over uw naam. En daarom bidden wij, geef ons soberheid. En geef ons ook te wachten op u. Zo bidden wij. En of u dan zelf uw naam wilt uitspreken in deze dienst. De naam die wij hebben uitgezongen met de liederen van Israël. De naam die u zelf geopenbaard hebt. Rechtvaardig, genadig, barmhartig, geduldig, eindeloos trouw. Wie zal uw naam uitspreken? Wij danken u dat u uw naam hebt uitgesproken in Jezus Christus. Het vlees geworden woord, die onder ons heeft gewoond. En wij bidden u of u dan zo tot ons wil komen met uw naam, dat wij gebedstof ontvangen, woorden om te bidden, dat wij van u ontvangen wat wij aan u terug mogen geven. En dan vragen we u op grond van uw gesproken woord om de Heilige Geest. Dat hij komt nu we de Bijbel gaan lezen, om uw naam voor ons uit de doeken te doen. Dat hij komt om uw naam met onze naam te verbinden, met ons leven. En dat wij dan zo biddend dit kerkgebouw mogen verlaten en biddend onze roeping in de wereld mogen vervullen. Tot op de dag dat u terugkomt, Heer Jezus. En waarop uw Vader alles zal zijn en in allen. Zo bidden wij, persoonlijk en samen, om de vervulling met de Heilige Geest. Dat het woord zijn geheime prijs geeft. En wij diep onder de indruk mogen komen van u. Van wie u bent en wat u doet. En dat we u zullen eren. Geef ons met recht en reden een eredienst. De lofzegging op uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit het eerste boek, Genesis, hoofdstuk 18, vers 16 tot en met 33. We lezen uit de geschiedenissen van Abraham. Abraham heeft zojuist bezoek gehad van drie mannen. Het blijkt de Heere zelf te zijn, met twee van zijn engelen. En ze hebben Abraham en Sara gezegd, over een jaar zult u een zoon hebben. En dan breekt er in de tent een lachen uit. En na dat lachen staan die mannen op om te vertrekken in de richting van Sodom. En daar beginnen wij te lezen. Genesis 18 vanaf vers 16. Dit is het woord van God. Toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heer over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heer, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. En Abraham kwam dichterbij en zei: zult u ook de rechtvaardige met de goddeloze wegvaren? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvaren en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere: als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei: zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 de hele stad te gronde richten? En hij zei: ik zal haar niet te gronde richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem: misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei: ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij: laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei: ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei: zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei: ik zal haar niet te gronde richten omwille van die 20. Verder zei hij: laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei: ik zal haar niet te gronde richten omwille van die 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn plaats. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart in zijn hart. Halleluja. Ter inleiding op uitleg en verkondiging van wat we gelezen en gehoord hebben, zingen wij Psalm 25, couplet 3 en 7. De dichter pleit daar op Gods milde handen en vriendelijke ogen. Hij doet een beroep op de naam van de Heere, op zijn barmhartigheid. En dan zingen we in couplet 7 over mensen die Gods verborgen omgang vinden. En wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, couplet 3 en 7, terwijl u gelegenheid krijgt uw gave te geven. zeggen amen op de verkondiging met Psalm 130, couplet 2. Psalm 130, couplet 2 als amen op de verkondiging. Het gaat vanavond over Abrahams voorbeden voor Sodom. De Allerhoogste neemt hem in vertrouwen. En daarna voert Abraham zijn pleidooi. Genesis 18. Gemeente van Jezus Christus, als je ergens mee zit, soms heb je dat, hè, dat je ergens mee rondloopt. Je moet bijvoorbeeld een belangrijke beslissing nemen of je hebt een plan, maar dat plan dat moet nog rijpen. Dat is best wel een groot plan. Dan wil je dat vast met iemand delen. Iemand die eens even met je meedenkt en meekijkt. En dat doe je natuurlijk niet zomaar met iemand de beste. Een van de eerste die je tegenkomt, de eerste, de beste. Dat doe je met iemand die je kent en die je vertrouwt. Joh, denk jij eens even met me mee. In de geschiedenis die we hebben gelezen vanavond, zit de Heere God ook ergens mee. Hij loopt rond met een plan. Dat klinkt bijna oneerbiedig, maar zo is het wel. Hij heeft een plan en dat vertelt hij aan Abraham. Staat in het boek Amos dat de Heere niets doet zonder dat hij het geheimenis daarachter, de intentie van zijn plannen, eerst laat zien aan zijn profeten. Je zou kunnen zeggen, Abraham is hier een profeet. God haalt even het gordijn van de toekomst opzij en Abraham mag meekijken. Ze lopen op dat moment zelfs vlak naast elkaar. Als Abraham wil, dan kan hij hem zo aanraken. En hij kan Abraham aanraken. Want hij doet zich voor als een mens. En hij is zojuist met twee engelen, die er ook uitzien als een mens, bij Abraham op bezoek geweest. Hij vertelt Abraham, Sarah, over een jaar zullen jullie een zoon hebben. En nu vertrekt hij in de richting van Sodom. En Abraham loopt naast hem, om hem gedag te zeggen. En dan begint hij tegen Abraham te spreken. Nou, wie van ons zou dat niet willen? Zo'n ontmoeting met de Heer. Een persoonlijk gesprek. Dat hij het liefst even zijn hand op je legt. Zou dat niet ontzettend helpen om te geloven? Ja, toch? Hem zichtbaar zien. We hebben net Psalm 25 gezongen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is de berijming, weet je hoe dat in onze vertaling staat? Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Er zijn mensen die vrezen God en met hen onderhoudt de Heere dat persoonlijke contact wat je hier met Abraham ziet. Die intieme omgang. Abraham is zo'n mens. Een mens die God vreest. En waarom zouden wij dat niet zijn? Mensen die de Heere vrezen. Wat is dat vrezen? Is dat bang zijn voor God? Zij vreesden met grote vrezen. Er zit iets in van je wil wegkruipen. Abraham vreest God. Vanavond zijn er hier ook mensen die God vrezen. Ik hoop dat jij het bent. We zullen uit de geschiedenis gaan horen en zien wat het is. De Allerhoogste neemt Abraham in vertrouwen. Hij zegt in vers 17, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zal ik het voor mezelf houden? Nee, ik ga het hem zeggen. Hij moet het weten. Reden? Nou, hij heeft Abraham en zijn nageslacht uitgekozen om de weg te gaan van gehoorzaamheid aan zijn woord. En dat zij, als ze dat doen, het woord gehoorzamen, dat ze dan tot zegen zullen zijn voor al de volken van de aarde. God heeft Abraham uitgekozen. Daarom neemt hij hem in vertrouwen en spreekt tot hem. Vers 19, want ik heb hem uitgekozen. Staat in onze herziene Statenvertaling een sterretje bij. Letterlijk staat er, ik heb hem gekend. Ik heb hem gekend. En kennen, dat is in het Hebreeuws een heel sterk woord, dat alles te maken heeft met de liefde binnen een huwelijk. De intimiteit tussen een man en zijn vrouw. Een hechte band van liefde en toewijding. Van trouw. Ik heb hem gekend, zegt God over Abraham. Ik heb hem lief gehad. Ik heb hem een trouw beloofd. Ik heb hem geroepen om mijn woord te gehoorzamen. Ik kies er daarom zelf voor om hem in vertrouwen te nemen. En met hem mijn plannen te delen. Zoals twee geliefden elkaar in hun oor fluisteren wat er in hun hart leeft. God kiest voor Abraham. En daarom gaat hij zo vertrouwelijk met hem om. Want ja, als het van Abraham zou afhangen, nou, er zijn voorbeelden genoeg uit zijn leven, dan zou er van die vertrouwelijke omgang helemaal niks terechtkomen. Maar God kiest voor Abraham. En hij blijft trouw. Dan horen we nog eens even dat zinnetje uit Psalm 25. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Wat is dan vrezen? Zijn wij mensen die de Heer vrezen? Vrees is dit. Het is het diepe besef dat als Hij niet voor jou kiest en tot jou spreekt, dat er dan niets van jouw leven terechtkomt. Helemaal niks. Als hij niet kiest. Er zit een bepaalde huiver in. Want God is niets aan ons verplicht. Zelfs angst. Want waarom zou hij je niet laten vallen? Jij die door je eigen schuld steeds de omgang met hem verbreekt. Wie zegt dat God voor mij blijft kiezen? Dat hoort bij het vrezen. Het is nooit iets vanzelfsprekends dat God kiest. Maar de grondlaag van het vrezen is diepe verwondering. Vast vertrouwen. Diepe verwondering dat hij ook vanavond weer tot jou spreekt. Nog steeds. En vandaar uit groot vertrouwen dat God er blijkbaar alles voor over heeft, dat hij jou wil leren om hem toch te gehoorzamen. Ondanks al jouw ongehoorzaamheid. Dat is vrezen. God is niets aan mij verplicht en toch spreekt hij weer. Hoe heerlijk. God kiest voor Abraham. En hij deelt zijn plannen. En wat hoort Abraham dan? Vergis je niet, hij hoort over Sodom en Gomorra dat hun roep groot is en hun zonde heel zwaar. Sodom en Gomorra, twee plaatsen vol met inwoners, die worden hier geschilderd als plaatsen die heel hard staan te roepen, te schreeuwen. De mensen die er wonen, die roepen heel hard. Zo hard dat God in de hemel het kan horen. En weet je wat dat voor geschreeuw is, voor geroep? Het is een roep om de straf van God op hun zonde die heel zwaar is. Jongens en meisjes, soms loop je op het schoolplein, elkaar uit te dagen. Pak me dan als je kan me toch niet krijgen. Net zolang tot een ander achter je aanrent om je te pakken. Nou, in Sodom en Gomorra leven de mensen zo. Ze staan als het ware naar de God in de hemel te roepen, pak ons dan als u kan. Ze zijn aan het treiteren. Want ze zoeken heel bewust de grenzen van de geboden van God op. Zij bepalen wat goed is en kwaad. Zij zijn de norm. Het zijn mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Narcistische types. Bezig met de bevrediging van hun eigen oerdriften. Als zij maar aan hun trekken komen, oerdriften van macht en van geld en van seks. En het gevolg is, ze vergeten elkaar. De Joodse traditie zegt, het zijn in Sodom vooral de zwakke mensen die onrecht lijden. En dat kan toch niemand schelen, dus het onrecht blijft onrecht. Er wordt gewoon overheen geleefd. Mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen worden in de hoek geduwd. Dat is de zonde van Sodom. En de zonde die roept naar de hemel om een reactie, om de straf van God, om wraak. Sodom en Gomorra. De Bijbel brengt ze steeds weer naar voren om ons stil te zetten. Wie zondigt tegen beter weten in? Wie zondigt terwijl hij de woorden van God gehoord heeft? Die treft een nog zwaardere straf dan deze twee plaatsen. Dat is wat Abram hoort. Maar hij hoort nog iets. De Heere vertelt hem dat hij nu gaat kijken of het ook echt zo is dat ze in Sodom en Gomorra zo leven. Hij gaat polshoogte nemen om zo een goed oordeel te kunnen vellen. Dat is natuurlijk heel menselijk voorgesteld, want hoe kun je nu de zonde voor de Allerhoogste verbloemen of stoppen? Hij die onze gedachten door en door kent. Maar Abraham mag hierin horen hoe geduldig God is. Eerst nog eens kijken en dan pas het oordeel. Dat is wat Abraham hoort. Ik zal afdalen. En als God gaat afdalen, dan is het laatste woord nog niet gesproken. Abraham hoort dus iets over Gods plan met de wereld waarin hij leeft. En hij hoort ook hoe de Heer hiermee omgaat. Hoe de Heer erop betrokken is. Hoe dan? Nou, als de God die rechtvaardig oordeelt. Hij ziet het onrecht, de zonde niet door de vingers. Je kunt niet met hem spelen. Maar hij is ook geduldig. Dat hoort Abraham ook. Hij neemt de tijd. En zo vertrekken de twee engelen in de richting van Sodom. En lezen we dan, Abraham blijft nog staan voor het aangezicht van de Heere. Dat duidt op een gebedshouding. Abraham blijft staan om te bidden. Nou staat dat er in het oorspronkelijke Hebreeuws andersom. Daar staat, de Heere blijft voor Abraham staan. Maar de rabbijnen die hebben dat als heel oneerbiedig ervaren. De Heere die in gebedshouding tegenover Abraham blijft staan. Dat ze gezegd hebben, dat zinnetje dat zetten we met een sterretje onder aan de bladzijde. En we voegen een andere tekst in, zodat bij het voorlezen alles eerbiedig blijft. Dus dan lezen we voor, Abraham blijft voor de Heere staan. Maar we onthouden ondertussen wel dat het er eigenlijk andersom staat. De Heere blijft voor Abraham staan. Als je het zo leest, dan is het alsof de Allerhoogste zegt, Abraham, nu heb ik met jou mijn plannen gedeeld over Sodom, de toekomst van de wereld om jou heen. Zeg jij nou eens wat jij ervan denkt. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Dit is zo vertrouwelijk, vertrouwelijker kan bijna niet. Abraham mag antwoorden. Als het volk Israël bij de Sinaï de 10 woorden ontvangt, de 10 geboden, dan zegt Mozes tegen hen, nu moeten jullie niet angstig wegkruipen, maar nu moeten jullie God vrezen. Door niet te zondigen, maar door rechtop te gaan in het spoor van de wet. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is precies de reden waarom de Heere hier voor Abraham blijft staan. Abraham, je staat met beide benen in de wereld en je kent Sodom en Gomorra, de mensen die daar wonen. Nu je mijn plan hebt gehoord, nu moet je niet angstig wegkruipen. Maar hoe ga je daar nu zo mee om dat je niet zondigt, maar dat je mij lief hebt boven alles en je naast als jezelf. Hoe ga je er nou zo mee om dat je in het spoor gaat van de wet? De Heere vrezen. Zijn wij mensen die de Heere vrezen, zoals Abraham? Weet je, dat is met beide benen in de wereld staan. En in die wereld vol eerbied de weg van de geboden gaan. Niet zondigen, maar liefhebben. Let op Abraham. Hij doet een stap dichterbij. Je ziet het hem zetten. En vraagt: zult u de rechtvaardige met de goddeloze wegvaren? Als u Sodom vernietigt, treft dat dan alle mensen? Of zijn er ook daar mensen zoals ik, mensen die door u zijn uitgekozen, tot wie u spreekt, met wie u vertrouwelijk omgaat, ondanks hun zonden niet te vergeten, mensen die in zichzelf niet rechtvaardig zijn, maar die u rechtvaardig noemt? Zijn er ook daar rechtvaardigen die uw woord willen gehoorzamen? Zie dat, Abraham stelt geen vraagtekens bij het oordeel van God. Hij heeft diepe eerbied voor de Heer. En hij weet dat hij rechtvaardig is. Maar in dat rechtvaardig oordeel doet hij wel een beroep op Gods liefde. Zijn geduld, zijn trouw. Zoals Abraham dat ook zelf heel persoonlijk heeft mogen ervaren. God die nog steeds voor hem kiest, ondanks zijn zonde. En als zulke mensen er zijn in Sodom, mensen zoals Abraham, stel dat het er nou 50 zijn. Heer, is uw trouw aan hen dan niet zo groot dat de hele stad daardoor wordt gespaard? Abraham heeft Gods trouw ondanks zijn zonde zo diep ervaren. Hij durft het daarom aan om op Gods trouw ook een beroep te doen voor al de inwoners van Sodom. Als u mij trouw bent, wie ben ik helemaal? Dan toch ook de anderen in Sodom, die u rechtvaardig noemt, en dan ook zelfs de goddelozen. Als het voor mij kan, dan kan het toch ook voor een ander. Zie hoe Abraham hier in de weg van de geboden gaat. Hij heeft de Heere lief boven alles. Hij zegt niet: ach, Heere God, u bent toch genadig. Laat die zonde toch lopen, u weet de goede mensen zijn. Nee, God is rechter. Die beslist. Daar heeft Abraham diepe liefde voor. En hij heeft ook zijn naaste lief. Lief als zichzelf. Want omdat God ook voor hem gekozen heeft, voor hem trouw is, durft hij zelfs te vragen voor de meest goddeloze mens in Sodom. Hij heeft zijn naaste lief als zichzelf. En de Heere antwoordt dat hij Sodom zal sparen als hij daar 50 rechtvaardigen vindt. Want daar kan hij niet tegen. Als je een beroep doet op zijn naam, rechtvaardig en genadig. Een rechter en een redder. En dat antwoord is vervolgens voor Abraham de reden om nog een stap verder te gaan. En daarna nog een, en nog een, en nog een. De naam van de Heer wekt zijn vertrouwen. Rechtvaardig, genadig. Het roept een smeekgebed in hem wakker. Voorbeden voor al de mensen in Sodom. U die rechtvaardig bent en ook genadig. Als er nu aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Als er nu 5 minder zijn die uw woord gehoorzamen. Zult u dan vanwege die 5 de stad vernietigen? En hij zegt: ik zal haar niet te gronden richten omwille van 45. En zo gaat Abraham steeds verder. Als het er 40 zijn, als het er 30 zijn, 20, 10... Hoor je hoe Abraham onderhandelt met God om genade voor alle mensen die het oordeel hebben verdiend. Hij lijkt wel een marktkoopman. Hij is aan het afdingen. 30, 20, 10. En hij mag het. Hij krijgt het vertrouwen. Tegelijk, dat proef je ook heel duidelijk, hè? Hoe meer vertrouwen en vrijmoedigheid Abraham ervaart in zijn pleidooi, in zijn voorbeden, hoe groter ook zijn huiver. Hoe intiemer het spreken met God, hoe dieper hij de afstand voelt tot de Heilige. Dat is bidden. Hoe intiemer het spreken met God, hoe groter ook de afstand. Hoor maar, ik ben niet meer dan stof en as. Ik ben als een dode in het vuur van uw oordeel. Wat kan ik zeggen? Wat kan ik maken? En toch roep ik tot u voor de wereld. Laat uw toren niet tegen mij ontbranden. En toch, ik reken op genade. Niet voor mijzelf, maar voor Sodom. Dat is bidden. Dat is het echte bidden. Want het echte gebed beroept zich op wat het van de Heere zelf heeft gehoord. Dat hij rechtvaardig oordeelt. Geen millimeter vanaf. Maar ook dat hij eindeloos geduldig is. Genadig. En Abraham treedt in die spanning binnen. Hij houdt zich vast aan de naam. Dat is bidden. Abraham gaat in dat gebed tot het uiterste voor zijn medemens. Tot het uiterste van 10. We kennen het getal 10 in de Bijbel als het getal van de volheid. Denk aan de 10 geboden. Het is in de Bijbel ook een minimumgetal. Dat geldt voor de Joden nog steeds. Alleen als er in de synagoge minimaal 10 mannen aanwezig zijn, kan de dienst op Shabbat doorgaan. 10 rechtvaardigen zijn nodig om te bidden voor de wereld. 10 mensen die de Heere vrezen. Als er zijn in Sodom, dan verplicht de eeuwige zich om de goddelozen te sparen. Als er zijn hier 10 mensen die de Heere vrezen. Wat kan God dan niet omwille van die 10 doen? Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. 10 minimaal. Verder gaat Abraham niet, want hij is een godvrezende. En een godvrezende verliest nooit de eerbied. Achter de oordelen van God kan hij tenslotte niet kijken. Er is een grens. God is rechter. Hij beslist. Gemeente, de oordelen van God gaan over de aarde. Niets gaat buiten hem om. Raadsels niet en duisternis niet. Pijn en verdriet niet. Hoe onbegrijpelijk ook. Spanning en terreur niet. Egoïsme. En in die wereld leven wij ons leven. En in die wereld is God God. Maar wel met een naam. Rechtvaardig en genadig. Zo genadig. Abraham stopt bij 10. Maar de Heere stopt bij 1. Omwille van 1 rechtvaardige is God verzoend. Jezus heeft God in zijn leven op aarde volkomen lief gehad. En ook zijn naaste. Volkomen gehoorzaamd aan al de geboden. Kon Abraham niet aan tippen. En hij heeft het gedaan namens ons allemaal. En in die gehoorzaamheid heeft hij ook gedragen. De wraak van God op de zonde. En hoe fel het ook op hem leunde en op hem neerkwam, hij bleef gehoorzaam aan de geboden van God tot in de dood. Ja, als er maar één rechtvaardige is, dan zijn wij het niet. Dan zijn wij het niet. Maar omdat hij er is, hebben wij toch een weg om te kunnen leven in gehoorzaamheid aan de geboden van God, midden in de wereld. Jezus heeft aan het kruis immers niet aan zichzelf gedacht, maar aan ons. Toen hij bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En deze Jezus is nu aan de rechterhand van zijn Vader, waar hij leeft om voor ons te bidden, om verlossing uit het komende oordeel. En ook om de gave van de Heilige Geest in ons hart. De Heilige Geest die voor ons bidt en in ons bidt. De Geest die ons leert leven zoals Abraham. In een wereld die zich opmaakt voor het einde. De Heilige Geest wil ons leren leven in eerbied voor de Heer. En daardoor in een grote bewogenheid met onze medemens. En dat altijd vanuit het diepe besef, waar heb ik het zelf aan verdiend, dat God nog steeds tot mij spreekt en voor mij kiest. Dat is de vreze des Heren. Het maakt een aanhoudend gebed in je wakker. Voor je vader, voor je moeder, voor je man, voor je vrouw, voor je gezin. Voor je familie, de gemeente, voor alle mensen. Of God in Jezus' naam trouw aan hen is, voor hen kiest en hen roept en hen redt. God is wel vrij. Hij beslist. Hij gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. Maar hij is ook genadig. Morgen kijkt Abraham uit over het dal en hij ziet in de verte hoe Sodom met vuur wordt verbrand. Zijn zijn gebeden voor niets geweest? Er staat, het geschiedde toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat hij aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keurde. Laten wij zo leven. Niets verwachten van onszelf of van de mensen. Maar alles van hem, die zichzelf vanavond heeft uitgesproken. Want zegt de psalmdichter, hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep. En verlost hen. Halleluja. Amen. Wij bidden samen het gebed dat Jezus ons leerde. En als wij dat doen, bidden we het ook altijd voor alle mensen om ons heen. Laten we bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 145 en daaruit couplet 3 en 6. Eerst zingen we opnieuw de heilige naam uit en daarna eindigen we met die prachtige zinnen. Dat hij nabij is, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Zo komt deze eredienst samen in Psalm 145, couplet 3 en 6. Gemeente, hef uw hart op tot God. Verwacht Christus in blijdschap en draag met u mee de zegen voor Israël, waarin wij mogen delen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.